Wat ik zeggen wil, we hebben even lopen zoeken naar de vervolgavond hiervan. Die staat in het contactblad nog op de 13e, maar dat is een avond die niet goed uitkomt, 13 december. Want er zijn twee bijbelkringen die avond en er is gevraagd om dat niet op zo'n avond te doen. We zitten passen en meten en schuiven, maar december is een drukke maand. En de enige mogelijkheid die we hebben en die de dominee ook kan, dat is 15 december, dat is op een donderdagavond. Als we het niet doen, dat betekent dat we het helemaal weer in januari overheen halen. En dan is er eerst nog een gemeenteavond dat we met u als gemeente willen spreken over andere dingen. En dus dan zal het pas eind januari zijn. Dus ik stel wel voor om die 15 december door te laten gaan, die donderdagavond. Kan dat niet, zeg je? Jawel, maar dat zijn maar 7 mensen, die weten het nog niet. Maar die krijgen een andere avond toebedeeld. Ben jij het er niet mee eens? Ach, dat is jammer. Maar ja, je zit. Die agendas, dat is altijd een ramp. Maar je moet dan maar op het geheel van de gemeente zien. En dan doe je ook maar je offertje, hè? Goed. Maar in ieder geval die consistorievergadering, ik ga voorstellen dat we dat verschuiven. Dus dat betekent dat je ongetwijfeld hier wel kan zijn. En dan moet Jos oppassen. Okay. Gaat wel goed komen, denk ik zo. Ja, mevrouw Verwijs.
Of er eventueel een bandje van in de aanbieding
is. Of die in de aanbieding komt, weet ik niet. Wat dat betreft, het snoepje van de week of zo, dat soort acties, dat hebben we niet, maar. Ja, er is een bandje van en we gaan ook wel kijken wat er mogelijk is, omdat, ik neem aan dat u niet zo'n ding heeft, maar normaal staan veel van deze dingen ook op de computer, hè. Maar ik weet niet of dat, moet even kijken of dat ook geregeld is voor deze avond, maar in ieder geval, de bandjes kunt u daar krijgen. Ja, Broeder Poldervaart, zorg daarvoor. Terug naar het onderwerp. Ik denk dat dat u allemaal ook het gevoel hebt gekregen van, ja, als je dan over die tere zaken gaat spreken van die verhouding van Christus en zijn gemeente, en je hoort die beelden die worden opgeroepen en dat wordt benoemd in relatie tot dingen die we allemaal dagelijks zo mee zouden kunnen maken. Ja, dan zijn dat geen dingen om even over te discussiëren, maar je kunt wel met elkaar erover spreken, dat is wat anders. En wellicht dat u toch een vraag hebt, of zie je van dominee, gaat u hier of daar nog eens op in of zo. In die sfeer zou ik graag het gesprek willen krijgen, dus niet in de, maar goed.
Discussiesfeer.
Niet in de discussiesfeer, maar vooral elkaar delend. Die aspecten die in het geestelijk leven zo aan de orde mogen komen. Ik denk dat dat het mooiste zou zijn. Maar u bent natuurlijk zelf ook vrij om te zeggen van, ja, maar ik zit nog even met dit of dat. En dat zou ik toch even graag willen weten. Dat mag natuurlijk altijd, mevrouw Van der Velde. Mag u even, dan mag iedereen het meehoren. Ik hou het wel even bij.
Ja, ik heb, ik zou bijna zeggen ademloos geluisterd. Ik vond het bijzonder boeiend. Maar wat bij mij toch overblijft is het Joodse volk. Kijk, die twee predikanten, die hebben waarschijnlijk te geweldig diep doorgedacht. Maar het zijn natuurlijk wel kerkelijke mensen, er is niks mis mee. Maar ik mis helemaal het Joodse volk.
Uw punt is duidelijk. Heeft het Hooglied ook nog een betekenis met het oog op het volk? En ik meen dat u er iets vanuit het Oude Testament al iets over gezegd had.
Ja, ik geloof dat zeker. Kijk, de Heere heeft dit boek aan zijn volk gegeven, zijn volk Israël. En tot op de dag van vandaag wordt dit boek ook gelezen door de Joden. En verstaan ze het boek in relatie van het volk van Israël tot de God van Israël. En wij zien er naar uit dat die dag zal komen, dat hun ogen geopend zullen worden voor de bruidegom Jezus Christus. En dat zullen de Joden ook, hè, in hem diezelfde schoonheid mogen gaan zien die zijn bruidsgemeente nu in hem mag zien. Maar de Joden zien dus met de ogen die nog niet geopend zijn op de Heere buiten de Heer Jezus Christus op. Ik hoop dat ik zo duidelijk ben.
Toch aan het feit dat de Bijbel zegt dat er Israël pas ook af is. Dat is ook niet mis.
Nee, maar...
Dat, ik denk dat het misschien, als ik de vraag even mag omleggen, op deze manier, van... Er ontwikkelt zich in het Hooglied ook een perspectief, bruid en bruidegom. Mag je nou ook zeggen dat daar volksgewijs voor Israël ook een perspectief in ligt?
Of je dat zo moet zeggen, weet ik niet. Maar ik geloof zeker dat, zoals bijvoorbeeld de dochters van Jeruzalem hier anders geduid worden als de bruid, dat ook het volk van Israël op die wijze tot de kennis zal komen van de Heer Jezus Christus. En dan ook in dit boek Hooglied Christus zullen ontmoeten, zoals dat vandaag de dag nog mag gebeuren.
Duidelijk, er zijn andere Bijbelboeken die nadrukkelijker spreken van Gods plan met Israël. Hier gaat het om de omgang van de Heere met zijn kinderen. Oftewel, nou kun je daar dingen in gaan leggen, maar die zijn ongetwijfeld waar, maar die staan wel meer in relatie tot andere teksten. Ik denk dat ik het zo samen mag vatten.
Ja.
Mag ik er nog wat over?
Ja, dominee.
Ik wil er niet in mengen, maar...
Ik kan toch mijn mond niet houden. Een kleine aanvulling misschien, daar zat ik ook aan te denken. Het is heel boeiend.
Dat is het ding het? Ja. Daar stil is, moet u spreken.
Eén dominee stil, ja. Het is heel boeiend, tenminste vind ik heel ontroerend om te bedenken dat het Joodse volk bij elk Pascha wat gevierd wordt het Hooglied leest. Dat gebeurt tot op de dag van vandaag. Dus waar het Hooglied gelezen wordt, dat lezen elk jaar bij elk Pascha wat gevierd wordt. Dus dat is in maart, april. En als je dan de lijnen doortrekt naar de toekomst, he, dat zeg maar het bloed van het lammetje het volk bevrijd heeft, als ze straks ook mogen gaan verstaan, dat is mijn persoonlijke mening, he, dus dat zeg ik dan zelf op persoonlijke titel, als ze straks mogen gaan verstaan dat lam hetzelfde lam is als waar in Jesaja 53 over gesproken wordt, als een lam is hij ter slachting geleid, en als ze ook zullen worden ingevoerd in... de schulderkentenis van Jesaja 53, hè, wij hebben hem veracht en niet geacht, dat op dat moment, als dus de verlossing doorbreekt, en ze mogen zien dat de verlossing ligt in het Lam Gods, de Heer Jezus, dat dan ook de taal van het Hooglied in die dag de taal zal zijn van het Joodse volk. En ze die ook zullen verstaan met het oog op Christus, de Messias, die in Jesaja 53 beschreven wordt. Ik hoop niet dat ik... Zeg ik dat duidelijk zo?
Ja. Ja.
Ja, uitstekend. U hebt ook een vraag?
Ja, kijk. Dat is ook de woudheid van reageren. Kijk, bij de Joden, kijk, hier is maandag de eerste dag van de week. Ja. He, en de zevende dag, dat is de zondag. Maar bij de Joden begint... De zondag, de eerste dag van de week. Zes dagen zult gearbeid. En de zevende dag, dat is zaterdags, is bij hun de Sabbat.
Ja, dat is de zevende dag.
Ja, maar dat is zaterdag.
Ja, maar wat wilt u daarmee vragen?
Nou, dat gewoon bij de protestantse kerken begint het op maandag.
Dat is duidelijk. Maar die discussie die speelt vanavond niet.
Nee, dat waren die wel, maar dat werd net...
Ja, maar daar gaat, ja, nee hoor, daar gaat in wezen de hele avond over natuurlijk. Alleen dit specifieke onderwerp is vanavond niet aan de orde. Ja, maar het is goed opgemerkt, ja. Andere dingen die aan de orde kunnen komen?
Broeder Paul. Ik zou aan dominee de Groot willen vragen. Heb ik het vanavond een ontdekking gedaan
Onze predikant is bezig met 7 gelijkenissen te behandelen in de prediking. Maar dat dit nou een oudtestamentische gelijkenis is.
Het is allemaal gelijkenis wat je hier hoort. Hè? Ja. Ja. Het is allegorese.
Ja, ja.
Ja. He, dus de beelden die gebruikt worden hebben een andere duiding. Die meer te zeggen hebben dan de duiding die hier op zichzelf staat. Ja. Het is een doorgaande allegorese. Metafoor heet dat, geloof ik, of niet? Ja. Ja, nee, maar dat is correct. Ja.
En dan is het heel opvallend dat zo'n gelijkenis kennelijk niet gegeven is om het aan iedereen te laten verstaan. Want de Heer Jezus die beantwoordt die vraag van zijn discipelen, waarom spreekt gij in gelijkenissen? Zegt hij, het is u gegeven deze dingen te verstaan. En daarmee sluit hij als het ware ook die gelijkenis af voor heel veel anderen. Het volk. Dat geldt ook nu. Er valt scheiding kennelijk.
Verborgen. Ja. Ik moest nog denken aan Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden zielen. Daar zijn vrees in woont. En dan staat zo prachtig. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden. Naar zijn vreeverbond getoond. Hè? Ja, berust op openbaring. Ja. Ik heb hier ook nog een geschreven vraag. Ik weet niet of ik...
Nou, er haakte net nog even iemand in op wat er gezegd werd.
Oh.
Maar...
Ja, die gelijkenissen die waren toen alleen voor de discipelen dan. Die begrepen het, de andere mensen niet. De gelijkenissen van nu, kan je ook zeggen, ja, die kunnen alleen Gods volk begrijpen en de anderen niet. Maar het is toch wel de bedoeling dat ze uitgelegd worden.
Precies.
En dan kan iedereen ze gaan begrijpen. Dat zal toch met het hoofdlied ook de bedoeling zijn. En dan denk ik vooral aan dingen, wat elpenbenen houdt, zal ons niet veel zeggen.
Nee.
Maar als daar dan uitgelegd wordt hoe kostbaar het was, ja, dan spreekt het voor ons ook weer meer. Dan bedoel ik maar die beelden die... Is ook altijd heerlijk als dat zo uitgelegd wordt wat het eigenlijk in die tijd ook betekende.
Ja. Nou, vandaar dat u iedere zondag naar de kerk mag en als het goed is onderwezen wordt. Hè, en steeds meer van dat heilgeheim mag gaan verstaan. Dat is geweldig. En dat is voor onszelf ook zo. Hè. Ik bedoel, wij gaan eerst de schatkamer in. Als het goed is. En dan gaan we de schatten uitzoeken. En die mogen we dan aan de gemeente laten zien. Ja.
U had zelf nog een vraag. Die doen we eerst, want er zijn nog een paar andere vragen.
Ja, nou, er wordt hier gezegd, oorspronkelijk was het Joods, later omgebogen van de synagoge naar de kerk. Is daarmee de eerste betekenis gevallen. Ik denk dat ik duidelijk geweest ben, en dominee ook. Nee. Die eerste betekenis is niet vervallen, zeker niet. Maar de Joden zullen tot het zicht komen als het geopenbaard wordt aan hen. Ik begrijp het beeld van het handvat niet goed, dat zat toch aan de binnenkant. Dat vind ik een hele mooie vraag. He, want ik heb verschillende plaatjes gezien hoe een slot er 3000 jaar geleden uitzag. Nou, ik ben volkomen atechnisch, dus u moet me niet vragen hoe werkte dat allemaal precies. Maar ik heb begrepen dat het in ieder geval een slot was met een opening, waardoor dus die mirre naar binnen kon komen op handvat van het slot aan de andere kant. En wat ik ook gelezen heb, en dat vond ik eigenlijk wel heel mooi, is dat nou Christus zijn liefde achterlaat op dat voorwerp dat de gemeenschap met zijn bruid in de weg staat. Hè?
Dat is een hele diepe.
Dat is een hele diepe gedachte, hè? Ja.
Ja.
Goed. En dan had ik nog een vraag. De vraag was van, wanneer gaan ze nu trouwen in dit hooglied? Hoe zit dat? Ik heb daar geen oog. Hoe zat dat met trouwen enzovoorts? Nou, ik vind het een hele goede vraag. In de eerste plaats is het geweldig dat de Heilige Geest de liefde tussen Christus en zijn bruid benoemt met de woorden bruidegom en bruid. Want wanneer wordt iemand bruidegom genoemd en wanneer wordt iemand bruid genoemd? Laten we zeggen, op de hoogtepunten in de relatie. En dat is natuurlijk allereerst de trouwdag, het leven naar de trouwdag toe, de bruidsdagen om zo maar te noemen. Dan de trouwdag zelf, dan nog de dagen die daarop volgen. En wanneer worden we daarna bruid en bruidegom genoemd? Als wij dat geweldige gedenken. Dus 25 jaar geleden of 40 jaar geleden of zo. Nou, maar laten we het nu maar bij de bruidsdagen houden. Dus de liefde van Christus en zijn gemeente wordt benoemd op een wijze dat bruid en bruidegom het hoogtepunt van hun liefdesleven verkeren. Hoe zat het met trouwen? Je trouwde op het moment dat je gemeenschap had met de bruid. En als men dat van plan was, dan ging men van tevoren dat feest plannen. En werd men bruid en bruidegom. In de bruidsdagen. In de bruidsnacht op zichzelf en de dagen daarna. Ik hoop dat dit duidelijk is.
De vraagsteller reageert niet, dus het zal duidelijk zijn. We gaan naar de volgende vraag.
Nou, ik wil alleen maar weten of u de volgende keer ook nog hoofdstuk 2 gaat behandelen.
Waarom vraag jij dat?
Welke vraag je hebt uit hoofdstuk 2?
Nee, ik ga het behandelen, ja.
Dat is gevolgd.
Ja.
Ja, we moeten niet alles openlichten al.
Nee, natuurlijk niet. Daarom ben ik gestopt.
Ja.
Het is natuurlijk fijn dat zij dit zo vraagt.
Ja. Andere vraag hierover, over dit hoofdstuk.
Als ik even een beetje een toelichting geef op de schoen.
Kijk,
ik mag een vraag stellen, maar dat slot wilde ik een toelichting opgeven als dat mag.
Graag.
Dat gat in de deur, dat was eigenlijk het gat waar de sleutel in ging. Maar in dit geval ging de hand erin en iemand die bekend was in dat huis wist de code om van binnen het slot open te doen. Daarom kan Christus ook in, bij ons binnenkomen. Zonder dat wij het willen of weten.
Ah ja, hij weet de code.
Ja, maar dan weten we het wel. Maar zo is dat slot.
Nou, mooie gedachte.
Ja.
Ik heb een vraag over vers 4. U ging heel nauwkeurig van stap tot stap. En ik denk dat ik ergens een klein beetje iets gemist heb. Misschien wilt u dat nogmaals of nader zou willen toelichten. Als we dan kijken naar vers 4, dan staat er: mijn liefste trok zijn hand van het gat van de deur en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. En dan is vervolg: ik stond op om mijn liefste open te doen. Dus de bruid wil niet opstaan, want ze heeft zich al ontkleed en ze wil haar schoenen niet voor hem aantrekken. En dan toch op een gegeven moment is er dat omslagpunt dat zij toch naar die deur gaat. En u heeft toen wel gesproken over dat het ingewand werd geroerd om zijnentwil. Maar wat dreef dat nou? Was dat dat zij merkte dat de bruidegom de deur verlaten had? En dat daardoor haar liefde... Kunt u daar iets over zeggen?
Ja, nou, ik heb het wel gezegd. Ik heb het wel gezegd. Kijk, hij trekt de hand van het gat van de deur. En dan moet je naar het 5e vers gaan. Als je dan bij de deur komt, dan drupten haar handen van de mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handvaten van het slot. Ik heb gezegd, voordat hij wegging, heeft hij zijn liefde achtergelaten, want dat is die mirre. En die liefde heeft zij geroken. En toen is haar ingewand ontroerd geworden, om zijnentwil. Kunt je herinneren?
Ja, nee, ja, maar ik dacht dat er nog zeg maar een stap voor was, van dat zij fysiek in aanraking kon
nee. worden. Nee. Nee, het is op de geur geweest. Psalm 133 heb ik genoemd.
En dan heb ik nog een vraag.
Ja.
Over vers 9. Ja, u bent daar gestopt, dus misschien dat u daar volgende keer verder wilde gaan. Maar ik vroeg me eigenlijk af of de vraag die de dochters van Jeruzalem stellen, wat is uw liefste meer dan de andere liefste, al gij schoonste onder de vrouwen, is dat nu een retorische vraag om haar uit haar tent te lokken, zeg maar, om te bekennen wat ze in hem ziet, of is het vanuit, ja, onwetendheid nog van beginnende gelovigen, zoals u het omschreef?
Ja, dat is het eerste. En in de tweede plaats zien zij in deze bruid wat een geweldige liefde zij heeft. En voor die bruidegom. En dan vragen zij zich af, ja, dat moet toch wel iets heel bijzonders zijn. Als je ziek bent van de liefde, want dat zegt ze. Ik ben krank van de liefde. En ze bezweert het, hè. Dus, ja, zoals ze zich aandient in dit alles, ja, heeft dat bij hen enorme interesse gewekt. Ja, daar willen we meer over weten. Wat is die liefste dan meer dan een andere liefste? Dat gij ons zo bezworen hebt. Nou, en dan gaat ze aan de gang, hoor. Hè? En dan gaan we volgende keer weer verder, als God het geeft.
Renate.
Ik had nog een vraagje over dat onderscheid wat er dan blijkbaar is tussen die dochters van Jeruzalem, de jonggelovigen, en de bruid. Wat ik dan maar even vertaald in doorgeleide christenen, als ik dat zo mag zeggen. Terwijl juist ook wel wordt gezegd, als je in de eerste liefde verkeert van die jonggelovigen, zeg maar, dat je daar later vaak juist heimwee naar hebt. Dus dan zou je het juist omdraaien, of niet?
Nou, het ene sluit het andere niet uit. Kijk, als je in de eerste liefde mag wandelen, ja, dat is een heerlijke tijd. En dan kun je niet voorstellen dat het ooit nog over zal gaan. Maar bij deze bruid, die notabene net zo rijk in de liefde van haar bruidegom had verkeerd, dat ze er iedereen wel in had willen betrekken. Bij die bruid zien we dat zij dus korte tijd daarna op een bed van lusteloosheid en geesteloosheid is terechtgekomen. He, dus dan zou je je voor kunnen stellen dat zo'n bruid nog wel naar terug verlangt, bij wijze van spreken, naar de eerste liefde. Maar zo ver was zij weg dat ze er op dat moment zelfs ook niet over dacht aan die eerste liefde. He, maar deze dochters die zijn, laten we zeggen, nou, je mag het van mij de eerste liefde noemen, geeft niks. En zij ontmoeten nu een bruid die krank is van liefde. Nou ja, dat past bij elkaar als geen ander, zeg. En de uitkomst is ook verrassend. Is verrassend. Zit ik het moeilijk te vertellen of niet? Ik vind mezelf niet zo helder eigenlijk. Zeg maar eerlijk. Ja?
Mevrouw van der Velde, hebt u... Ja? Ik kom naar u toe.
Denkt u aan dat hooglied en aan het feit dat God zijn knecht op aarde heeft, zijn bruid, hoe noemen, of het nou Joodse volk is of de kerk, maar het gaat naar de volleinding toe. He, want hoe dan ook, ja, ik zeg het een beetje onbeholpen, maar de wereld moet weer voor God gewonnen worden. En we hebben gesproken over de bruiloft. Zal dat niet zo zijn als Christus terugkomt? En wanneer dan die wereld weer, al is maar door, ja, wat zeg ik nou maar, door vreselijke oordelen, weer bij God gekomen is.
Dat is allemaal waar wat u zegt. Maar dat is niet, denk ik, de boodschap die vanavond hier doorklonk. We hebben vanavond gehad over de gemeenschap van de bruidegom Christus en zijn bruid. En ook wat er mis kan gaan tussen de bruid en de bruidegom. En hoe het weer goed komt, daar zal het in het vervolg over gaan. En wat dat dan weer betekent. He, dus we zijn er nog lang niet. Nee, maar ik bedoel, de Heilige Geest trekt ons misschien wel op, als het ware, in de derde hemel. Als we het mogen verstaan. Maar wat u zegt, de uitkomst van het bruiloftsfeest uiteindelijk, natuurlijk, dat is de uitkomst en dan zal bruid en bruidegom verenigd worden voor eeuwig en altijd. En zal er ook nooit meer iets tussen die liefde zijn. Dan zal het eeuwig lieven en loven zijn.
Ja, de omgeving waarin dit staat, dat is duidelijk ook het aardse. Hè? Nee, er zitten heel veel dingen bij van slordigheid, zondigheid. Dat is straks weg.
Ja, en het weglopen. En
ja, precies. Dat is het. Ja. Dus dat kan in die zin nooit op het volmaakte perspectief van de hemel slaan. Ja? Andere vragen nog? IJsbrand, ik kom naar je toe.
Ik kom aan. Dat stuk dat die bruid toch die deur open gaat doen. Kan dat, als je het in persoonlijk vlak trekt, is dat de dagelijkse bekering. Het elke keer weer opnieuw beginnen.
Nou, ik denk niet dat dit op de dagelijkse bekering slaat. Ik denk dat je, en ik hoop dat u mij erin verstaat, als je geestelijk leven mag kennen, dan zijn er in dat leven hoogtepunten en dieptepunten. Als je op de hoogtepunten verkeert, dan kun je niet geloven dat je ooit nog weer in zo'n diepte terecht zal komen als dat je eerder al terecht kwam. Maar wat blijkt, dan kom je toch weer op zo'n dieptepunt terecht. Bijvoorbeeld, zoals ons hier beschreven wordt bij deze bruid. Na dat geweldige hoogtepunt van dat eerste vers, komt het verschrikkelijke dieptepunt van vers 2 en volgende. En wat je dan ziet is de voortdurende liefde van de bruidegom, die kennelijk dus niet te verzondigen is, om het zo maar te zeggen. Hij blijft aan die deur staan en als hij dan tenslotte weggaat, wat laat hij achter? Geen verwijt, geen harde woorden, maar hij laat liefde achter. En wel zoveel liefde dat haar hart erdoor ontroerd wordt, haar ingewand wordt ontroerd. En om zijnentwil. En dan krijg je de beweging naar hem toe. Vanuit die door hem bewerkte liefde. Nou, ik denk dat het niet goed is om te zeggen dat je iedere dag zo'n start moet maken. Want dat zou ik heel erg vinden. Bij wijze van spreken. Het leven, het nabije leven met de Heere, is natuurlijk het rijkste leven. En helaas moeten we zeggen, dan komen er nog zoveel dagen in je leven dat weg hebt, door welke oorzaak dan ook. Maar ik kan best, helaas moet ik zeggen, uit mijn leven momenten noemen waarop dit gebeurd is. Dat je niet meer in beweging bent te krijgen. En dan zeg je, oh God, hoe komt dit ooit nog terecht? En dat hij dan toch die draad weer oppakt. Hè? Ja. Hij is het begin. Hij is de voortzetting. En hij is het einde. En in die troost reizen we onder het heilige kruis. Naar de Godstad hierboven. Naar het vaderlijk huis. Is dit genoeg?
Gertke heeft ook nog een klein vraagje. Dat zijn vaak de lastigste, hè?
Nee, het is echt een hele makkelijke vraag. Even kijken, hè. In vers 2, u zei van dat die man zo lang, of die liefste had zo lang aan de deur gestaan, want het was 4 uur en zijn haar was nat, zeg maar.
Ja.
Maar hoe ik het lees is, zeg maar, hij is gewoon midden in de nacht om 4 uur is hij uit huis gegaan, is hij naar haar huis gerend en het regende en de dauw was er en daardoor was zijn haar nat en zo van, kom op, laat me naar binnen, want ik ben nat. Zeg maar, niet van, ik ga er om 11 uur 's avonds staan en ik sta er 5 uur te bonzen en daardoor ben ik nat, zeg maar. Ja.
Uit dat woord, de woorden die hier in het Hebreeuws gebruikt worden, blijkt. Hè? Nee.
Nou,
maar blijkt dat ze bij voortduur, blijkt dat hij bij voortduur aan het kloppen is geweest. Ja, dat kan ik zo uit mijn hoofd niet zeggen. Nou, dat, bij dat kloppen, okay, ja. Hè, de stem eens liefde die voortdurend aan het kloppen was, okay. Zo is het dan, hè? Ja.
Okay. Nog iets voor een slotvraag?
Hoogtepunten en dieptepunten. Ik ben zwart, doch lieflijk. Waar plaatsen we dat?
Het een sluit het ander niet uit. Ik heb gezegd, ik ben zwart. Dat is wat mij betreft niet te veranderen. Maar in hem ben ik liefelijk. En door hem ben ik liefelijk. Ben ik een reine maagd zonder vlek en zonder rimpel. Terwijl ik iedere avond op mijn knieën zeg, Heren, wat zijn er weer veel dingen misgegaan vandaag. En zou u het alles genadig willen verzoenen. Of niet? Is het duidelijk? Goed.
Kijk om me heen, maar het zijn ook dingen, mag je meenemen, hè? Mag je overdenken.
Ja, ik wil er nog geen. Ik wil dan een, dominee, ik wil een dieptepunt, maar ook een hoogtepunt in dat leven van die bruid wil ik tekenen. Als daar staat dat ze geslagen wordt door de wachters. En dat ze verwond wordt. Dat ze daar niet in opstand voor komt. Dat vind ik dan bijzonder.
Dat is.
Die verstaat, die verstaat
het. Ja, maar dat is waar. Je zou dat geen hoogtepunt noemen, maar het is wel zo. Ja. Zeker zo. Ja. Ja.
Gaan afsluiten. U gaat niet met onbeantwoorde vragen naar huis. Misschien ook wel.
Nog één. Oh ja, maar die kant. Wel even wel, zeg.
Die
ja.
Vraag die mag wachten. En ja, sommige vragen die kunnen we ook niet beantwoorden. Hè? Van de Heren wel. Wilt u met ons eindigen, de avond besluiten?
Ja. Is de bedoeling dan nog zingen? Oh. Gods verborgen omgang vinden zielen daar zijn vrees in, want aan 5. 20 vers 8 geloof ik. Of 6. Nee. 7. Laat ons danken en bidden. Heren, wij danken uw groot en heerlijke naam ootmoedig voor wat u ons vanavond schonk in de uitleg van dit zo hoge lied. Het lied der liederen. Gij hebt het zelf geschreven, Heren, en aan uw bruidsgemeente gegeven. Omdat wij er u in zouden ontmoeten. De zoete geloofsgemeenschap zouden proeven en smaken. Het lied zet ook zo wonderschoon in. Hij kusse mij met de kussingen van zijn mond. Want uw liefde is beter dan wij. Heere, geef dat we het verstaan hebben. En zo niet dat we met de dochters van Jeruzalem erdoor in beweging gezet zijn. Uitziend geworden, verlangend en hunkerend naar de kennis van de Heer Jezus Christus. En deze meisjes zullen hem ontmoeten. De uitkomst staat vast naar uw eigen belofte. Zoekt. En gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Wat dat betreft steekt u anders in elkaar dan wij. Wij kunnen de deur soms potdicht houden. Gelukkig dat het u niet in de weg staat. En dat u ook hier weer, door de kracht van de liefde, het hart van uw kind, van uw bruid, van uw kerk, overwint. Gelukkig zal er eenmaal geen strijd meer zijn. Heere, geef dat we zo gevoed zijn in ons geestelijk leven. Breng ons veilig thuis. En wij hopen en bidden dat we elkaar over enkele weken weer mogen zien, om andermaal met deze woorden bezig te zijn. Wil ook met onze vriend en broeder zijn, hij mocht er vanavond bij zijn. Rust een weinig, dat ook hij voor de prediking gevoed is geworden.
O Heere, want we zijn allemaal van diezelfde geest. Der genade en der gebeden, afhankelijk, zegen hem en de gemeente, uit genade. Amen.